gezellige kameraden, over de feiten, tenminste in uw meest algemene vorm, in het meest algemene verschijnsel, is er weinig twist. 20 jaar geleden is, wat het aantal betreft, de overgrote meerderheid van de loon- en weddentrekkenden in Hongarije in opstand gekomen tegen de bestaande politieke orde en heeft die opstand na de interventie van het Sovjetleger, het leger van Rusland, de vorm aangenomen van een confrontatie tussen de Russische, tussen de Hongaarse arbeidersklasse en dat Russische leger. Gedurende ongeveer 3-4 weken, heerste er in Hongarije een algemene werkstaking, was er geen productie, was er geen verkeer, was er dagen en dagen lang geen lopend water, geen gas, geen elektriciteit, geen trams, kregen de Russische legers in hun kazernen en hun kampementen geen brood, geen water, geen bevoorrading, waren de Russische bevelhebbers gedwongen met de vertegenwoordigers van de democratisch gekozen arbeidersraden te verhandelen. In de centrale arbeidersraad van Budapest zetelde een kolonel van het Sovjetleger met een tolk, nam aan alle beraadslagingen deel en was wel gedwongen dat te doen, omdat er absoluut geen mogelijkheid bestond om normale economische verhoudingen te herstellen, de productie opnieuw op gang te brengen, tenzij met de producenten onderhandelen. En de producenten zeggen: je kunt met ons alleen onderhandelen als je met onze vertegenwoordigers onderhandelt. En onze vrijgekozen vertegenwoordigers, dat zijn de leden van die arbeidersraad. Waarom die machtige arbeidersstrijd een van de meest eensgezinde en best georganiseerde die we in de 20e eeuw hebben gekend, uiteindelijk toch niet heeft gewonnen, dat zal ik op het einde van die inleiding nog kort behandelen. Maar dat het zulk een arbeidersstrijd was, afgezien van alle andere factoren, de twist of de discussie gaat over andere factoren, hij gaat nauwelijks over die feiten zelf, die worden door niemand in werkelijkheid betwist. Dat dus zulk een brede arbeidersstrijd ginder heeft plaatsgevonden met de steun van alle andere werkende lagen van de bevolking, met de steun van de boeren, met de steun van de intellectuelen, met de steun van de stedelijke kleine burgerij. Dat geeft aan die Hongaarse revolutie of aan die Hongaarse volksopstand, men mogen het noemen zoals men wenst, een zeer scherp omlijnd karakter. We moeten ons dus eerst de vraag stellen, hoe was dat mogelijk? Hoe is het mogelijk dat, ondanks het akkoord van Jalta, dat Europa in twee invloedssferen heeft verdeeld, de westerse invloedssfeer en de Russische invloedssfeer, ondanks het feit dat men spreekt nu van de vreedzame coexistentie en van de twee supermachten, maar ondanks het feit dat de Amerikaanse supermacht geen schot heeft gelost om de Hongaarse zogezegde contre-revolutionaire opstand te hulp te komen en strikt die scheiding van Europa in twee invloedssferen heeft gerespecteerd in 1956. Ondanks het feit dat de Hongaarse bevolking zich sterk geïsoleerd voelde van de rest van de wereld, op tragische wijze geïsoleerd voelde tegenover een oppermachtige, grote mogendheid, Sovjet-Unie met het machtigste leger in Europa, hoe komt het dat die opstand toch heeft plaatsgevonden? Ik geloof dat we daar vijf redenen voor kunnen aangeven, vijf belangrijkste centrale redenen. In de eerste plaats, en dat is verre na de belangrijkste reden van die opstand, van die revolutie, het is het feit dat we het in Hongarije te doen hadden met een politiek regime, de uitoefening van de politieke macht door een kleine groep van bureaucraten, van functionarissen, van één fractie van de Hongaarse communistische beweging, de Rákosi Gerő-fractie, die totaal geïsoleerd was van de arbeidersklasse, totaal geïsoleerd van de werkende bevolking en, ik moet eraan toevoegen, totaal geïsoleerd van de massa van de communisten. Die alleen nog maar regeerde met middel van geweld, van terreur, van de geheime politie en van opsluiten, zo niet het folteren van politieke tegenstanders, en dat dat isolement een omvang had aangenomen die onhoudbaar was geworden voor de massa van de communistische militanten en voor een groeiend gedeelte zelfs van de communistische functionarissen. Je kunt zeggen dat dat dictatoriaal bewind van een geprivilegieerde, van een bevoorrechte bureaucratie, ook in andere landen van Oost-Europa bestaat, in de Sovjet-Unie bestaat, en dat dat op zichzelf gezien nog geen reden is voor revolutie. Tenminste, niet verklaard waarom op een bepaald ogenblik een revolutie uitkomt. Dat is juist. De tegenstelling bestaat hierin, dat zulk een dictatuur van een zeer kleine groep ambtenaren, geïsoleerd van de arbeidersklasse en van de rest van de bevolking, maar alleen mogelijk is, maar alleen op de duur kan blijven bestaan, wanneer de werkende klasse passief is, wanneer de werkende klasse gedepolitiseerd is, niet aan politiek doet, zich niet met politiek bezighoudt en niet wenst of niet probeert zelf invloed te nemen op de leiding van de economie, de huishouding en van de staat. En we kunnen dus zeggen, wat dat bewind onhoudbaar heeft gemaakt in 1956, dat was een groeiende politieke bewustwording en een groeiende politieke activiteit van een opeenvolgende reeks van lagen, eerst van de intellectuelen en de studenten en de jeugd, en daarna van de arbeidersklasse in de maanden die voorafgingen en de dagen die voorafgingen aan 23 oktober 1956. Dus de hoofdreden van die revolutie, dat is de onoverkombare tegenstelling tussen een geïsoleerde bureaucratische dictatuur van een kleine fractie in de leiding van de Communistische Partij van Hongarije en de groeiende bewustwording en groeiende politieke activiteit van steeds bredere lagen van de werkende bevolking, in de eerste plaats jeugd, studenten, intellectuelen en arbeiders. De tweede reden, die verband houdt met de eerste, maar niet helemaal samenvalt met de eerste, ligt in het feit dat na de grote draai van de Russische staats- en partijleiding in 1955, toen Khrushchev naar Belgrado kwam en openlijk erkende dat Stalin en de leiding van de internationale Stalinistische beweging ongelijk had gehad toen zij de Joegoslavische communisten als verraders of als fascisten of als spionnen verketterden, uit de conform uitsloten en probeerden van buitenaf de door de grote meerderheid van de Joegoslavische communisten erkende partij en staatsleiding af te zetten. Vanaf dat ogenblik, en nog sterker, vanaf het 20e congres van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie in februari 1956, in alle Oost-Europese communistische partijen een hevige fractiestrijd aan de gang was tussen verschillende groepen, stromingen van de Stalinistische beweging, die we zeer vereenvoudigend, want dat is simplistisch, maar enfin, die we zeer vereenvoudigend kunnen herleiden tot een strijd tussen de liberale of fractie of de fractie die voorstander was van een zekere democratisering van het bewind en de behoudsgezinde, de conservatieve, de oer-stalinistische fractie in Hongarije vertegenwoordigd door Rákosi en Gélő. Nu was het symbool, en wel zeer tegen zijn eigen wil in, want het was een zeer weinig energiek en zeer weinig dynamisch man, was het symbool van de liberale fractie van de Hongaarse partijleiding, de vroegere eerste minister Imre Nagy. Die was afgezet geworden en uit de partij uitgesloten met zeer bureaucratische middelen. En die dient ten gevolge, en ik zeg het nog eens, buiten eigen wil en zeker buiten eigen initiatief om, een symbool was geworden in de ogen van de brede lagen van communistische militanten, vooral arbeiders- en boerenmilitanten, van, laten we zeggen, mild verzet, milde weerstand tegen de oer-Stalinisme. En de roep, neem Imre Nagy terug op in de partijleiding, in het Centraal Comité en in de regering, die roep werd luider en luider binnen de Communistische Partij van Hongarije vanaf het einde van 55, begin 56, vooral na het 20e congres, meer en meer militanten en kaders zegden, het 20e congres heeft bewezen dat Nagy gelijk heeft gehad en dat wij altijd gelijk hebben gehad toen wij ons hebben verzet tegen de meest brutale en kwaadaardige vormen van terreur zoals ze onder Rákosi Gélő waren toegepast. En dat is verbonden internationaal met gelijksoortige gevechten die toen plaatsvonden in de Poolse Communistische Partij, in de Tsjechoslowaakse Communistische Partij. In de Poolse Communistische Partij, dat weet je waarschijnlijk, is het doorheen heel het jaar 1956 tot een zeer hevige fractiestrijd gekomen binnen de leiding en binnen de kaders van de Communistische Partij. Het symbool van de liberale vleugel van de bureaucratie in Polen was Gomulka, zelfde soort figuur als Nagy, alhoewel hij energieker en minder betrouwbaar ook was dan Nagy, dat zou ik er wel aan toevoegen vanuit het standpunt van de arbeidersklasse gezien. Om Gomulka terug binnen de partijleiding te brengen, is het in Polen tot een zeer sterke arbeidersbeweging gekomen. Grote stakingen, fabrieksbezettingen, ook het vormen van arbeidersraden, een reusachtige betoging van bijna een half miljoen man in Warschau. De Russen hebben toen gedreigd ook militair tussen beiden te komen, om dat te verhinderen. Khrushchev persoonlijk is op een zitting van het Centraal Comité van de Poolse Communistische Partij verschenen om de integratie van Gomulka te verhinderen. De Chinezen, ik kom daar in mijn conclusie nog even op terug, dat dat zo tegenstrijdig is. De Chinezen hebben de liberale communist Gomulka verwoed, verdedigd tegen de Stalinisten in Polen. Zij hebben gedreigd, publiek gedreigd, dat zij in het geval van een militaire interventie in Polen openlijk partij zouden kiezen voor de Polen. En dat heeft waarschijnlijk een rol gespeeld, niet de beslissende rol gespeeld, maar een rol gespeeld om de, laten we zeggen, machtsgreep, als je dat zo wilt noemen, van Gomulka te helpen, mogelijk te maken. Het is interessant trouwens te zien dat in die beslissende zitting van het Centraal Comité van de Poolse Communistische Partij plaatsvond ook op 23 oktober, juist op hetzelfde ogenblik toen de Hongaarse revolutie begon, en waarvan de procesverbaal later op een half miljoen exemplaren werd gepubliceerd in het theoretisch tijdschrift van de Poolse Communistische Partij en een paar dagen uitverkocht werd, Gomulka in zijn redevoering, in zijn bericht, want hij was toen al erkend en herkozen als algemeen secretaris van het Centraal Comité, juist dezelfde argumenten heeft gebruikt als Nagy. Op welk gebied? Het terreur, misbruik van administratieve middelen, het aanhouden van politieke tegenstanders, het folteren van politieke tegenstrevers aan de kaak heeft gesteld, het onderdrukken van de arbeidersrechten in de bedrijven, het niet erkennen van het stakingsrecht. In het rapport van Gomulka is er een heel hoofdstuk over de noodzakelijkheid het recht op staken te erkennen, dat nota bene ook in de jongste verandering van de Chinese grondwet officieel wordt erkend, zelfs voor een socialistisch land. En al diezelfde punten staan dus in het platform van Notch, waarvoor Notch in heel het jaar 56 in de Hongaarse Communistische Partij vecht en waaronder zich een min of meer georganiseerde fractie begint te vormen met vergaderingen. De meest beroemde of beruchte vergaderingen waren die van de Petőfi Club van intellectuelen in Budapest, maar dat was maar een klein stukje. Belangrijker in een zekere zin waren de vergaderingen van de studenten op de universiteit, vergaderingen van jeugdorganisaties, vergaderingen in de bedrijven, vergaderingen in de vakbonden, want die beweging, zoals trouwens later in Tsjechoslowakije in 1968, wanneer ze eens begint van stapel te lopen, loopt ze parallel langs alle belangrijke werkende lagen van de bevolking. Eens dat de mensen beginnen politiek actief te worden, dat de tongen loskomen, dan zegt iedereen wat hij op zijn hart heeft. En dat zijn allemaal diezelfde of gelijksoortige verzuchtingen, wensen, eisen, zoals die zojuist hebben. Derde reden van de oorzaak van die opstand, dat is een bijzonderheid in Hongarije die geen rol heeft gespeeld, of weinig bijkomstige rol heeft gespeeld in Polen, gelukkig, omdat zulke enige dingen in Polen niet zijn gebeurd, en nog minder in Tsjechoslowakije, alhoewel in Tsjechoslowakije er wel reden waren geweest om dezelfde stimulans te krijgen. Dat was een geweldige verontwaardiging in niet alleen de kringen van de communisten, vooral de oudere communisten, communistische kaders, maar in brede kringen van de bevolking, met het treuzelen vanwege de staats- en partijleiding om alle conclusies te trekken uit de rehabilitatie van de communistische slachtoffers van het stalinistisch terrein. Zoals je waarschijnlijk weet, was de algemene secretaris van de Hongaarse Communistische Partij in de illegaliteit, degene die de weerstand tegen de nazi's en tegen de Hongaarse fascisten had geleid, en die de meest dienten gevolg, omdat hij niet zoals Lakosi 20 jaar in het buitenland was gezeten, of 15 jaar in het buitenland was geweest, en dus van het buitenland na de Russische bezetting van Hongarije terug naar Hongarije was gekomen, maar omdat hij in het land was gebleven en daar de strijd tegen de fascisten had geleid, zeer groot risico vanzelfsprekend voor zijn leven, meest populaire persoon onder de Hongaarse communisten en die ook de belangrijkste rol had gespeeld, dat is niet zo sympathiek als gedoeld, maar enfin, dat is een objectief feit, die ook de belangrijkste rol had gespeeld voor de verovering van de macht door de Hongaarse communisten op zeer bureaucratische wijze in de jaren 47 en 48, László Rajk, die was als verrader, fascist, titoïst, nationalist, chauvinist en wat weet ik nog voor domme beschuldigingen veroordeeld, door dood veroordeeld en terechtgesteld tijdens de beruchte processen van de jaren 49-51 in Tsjechoslowakije, was hetzelfde gebeurd met de algemene secretaris van de Tsjechoslowaakse Communistische Partij, Slansky, in Bulgarije, was hetzelfde gebeurd met de secretaris van de Bulgaarse Communistische Partij, Kostov. Waarom die zuiveringen op die schandalige en onmenselijke wijze hebben plaatsgevonden tijdens die periode, daar willen we niet veel tijd mee verliezen, dat is niet het onderwerp van de uiteenzetting. We kunnen dat waarschijnlijk hoofdzakelijk herleiden tot één factor. Stalin en de stalinistische fractie wensten een bloedstreep te trekken tussen degenen die blindelings alle Russische bevelen opvolgden, en degenen onder de Stalinistische leiders van Oost-Europa, waarvan men dacht dat zij ooit in verleiding zouden kunnen komen ten gevolge van hun betrekkelijke populariteit en betrekkelijke basis onder de communistische militanten, dat zij ooit in verleiding zouden kunnen komen om het voorbeeld van Tito en van Mao Zedong te volgen, dus te zeggen een zelfstandige communistische politiek in hun eigen land te volgen. Men moest dus elke verleiding van zulk een zelfstandige weg kapot maken door alle kandidaten, Tito's en Mao Zedong in die landen als verraders, fascisten, trotskisten, titoïsten, contre-revolutionairen, misdadigers te presenteren. Goed, na de rehabilitatie van Tito in 1955 was het vanzelfsprekend niet meer mogelijk om die oude communistische militanten verder tot verrader te verklaren. Want de hoofdbeschuldiging was dat zij agenten van Tito waren geweest. Als Tito een fascist is, oké, dan is een agent van Tito ook een fascist. Maar als Tito geen fascist meer is, maar een goed communist. En ik herinner u misschien de beroemde of beruchte verklaring van Khrushchev toen hij uit het vliegtuig is gestapt op het vliegveld van Belgrado. Diepgeliefde kameraad Tito, diepgeliefde Joegoslavische kameraden, wij vragen vergiffenis uit de diepte van ons hart voor het onrecht dat wij u hebben aangedaan onder de drukking van de provocateur Beria. U werd dan tot zondebok verklaard, waarvoor voor al die zaken. Goed, na zulke ophefmakende verklaringen in het openbaar, die door heel de Oost-Europese pers werd gepubliceerd, was het vanzelfsprekend niet meer mogelijk pseudo-titoïsten, want Rijk is nooit een werkelijke titoïst geweest, evenmin als Lansky of Kostov, maar pseudo-titoïsten, mensen die men tot titoïstische agenten had verklaard, nog verder voor te stellen als misdadigers, fascisten en verraders. En het kwam dus tot een, laten we zeggen, half-officiële, gedeeltelijke rehabilitatie van die oude communistische leiders. Ongeveer hetzelfde wat in de Sovjet-Unie na het 20e congres van de communistische partij is gebeurd. Men erkent wel dat die processen, dat dat allemaal leugens waren, dat die beschuldigingen tegen de oude Russische communisten gelogen zijn, maar men riskeert niet hen openlijk te rehabiliteren, omdat men schrik heeft voor de gevolgen. En inderdaad kunnen zulke rehabilitaties geweldige gevolgen teweeg brengen, een echte ketenreactie verwekken, want er zijn zeer veel medeplichtigen bij die aanhoudingen, arrestaties en veroordelingen geweest. En vele van de personen die daar medeplichtig voor zijn, die hebben verder zeer belangrijke posities behouden. Khrushchev zelf is een van de hoofdschuldigen van de repressie op kleine schaal in de Oekraïne. Hij was toen geen grote baas, hij was maar een klein baaske. Maar enfin, de kleine baaskes hebben in hun gewesten en in dorpen en steden ook duizenden onschuldigen doen veroordelen en doen deporteren. En zij hebben er natuurlijk zijn ervoor teruggedeinsd om totale rehabilitatie van al hun slachtoffers te doen erkennen. Hetzelfde is dus ook in Hongarije gebeurd, maar daar waren dus ten gevolge van de grote populariteit van Rijk en ten gevolge van de aanwezigheid van zijn weduwe, Elsa Rijk, een goede communistische militant die trouwens nu nog altijd in Budapest leeft, en die zeer actief is opgetreden om haar man om de, in ere te doen herstellen, is daar dus een grote volksbeweging in beweging gekomen en dat is een van de detonators geweest van de opstand. Enkele weken voor de opstand, de eerste grote massabetoging in Budapest, is een betoging van meer dan 200.000 man die de weduwe Rijk alleen opstappende volgt in de straten van de Hongaarse hoofdstad voor de tweede begrafenis van Rijk, ditmaal dus de officiële begrafenis, de begrafenis niet van een misdadiger, maar de begrafenis van een communistische weerstander en een communistisch, eerlijk communistisch militant. En de vierde reden van de opstand, dat is de, als je wilt, som van nationale wrijvingen, van economische en politieke aard, het nationale of het nationalistisch, we kunnen dat gerust zo noemen, element in die opstand is zeer groot. Hongaren en het Hongaarse volk voelen zich onderdrukt door een grote vreemde mogendheid, de Sovjet-Unie. Zij voelen zich uitgebuit door een vreemde mogendheid. En er is een element van overdrijving in die zaken en er is een element van waarheid. Absoluut ongetwijfeld.